wat verzekeringen zijn, gemeente, dat weten we allemaal wel. Daar hebben we allemaal mee te maken. In vroeger tijd had je mensen die principieel tegen iedere verzekering waren. En ze zeiden, je verzekeren tegen ziektekosten, tegen schade aan je huis of tegen iets anders, dat is eigenlijk een gebrek aan vertrouwen op God. Misschien zijn er zulke mensen nog wel, ook in onze tijd. En als ze het menen, en als ze consequent naar een standpunt handelen, dan heb ik respect voor hen. Wat niet wil zeggen dat ik het met hen eens ben. Evenals zij weten ook wij dat God in de hemel alles bestuurt. Maar we weten ook nog wat anders. Dat God in zijn bestuur gebruik maakt van middelen. En tot zulke middelen behoren ook verzekeringen. Ik denk dat we die mogen gebruiken, mits we niet ons vertrouwen erop stellen. Ons vertrouwen dienen we enkel te stellen op de Heere in de hemel. Nu zijn er heel veel verzekeringen. Als je met een auto rijdt, dan ben je verplicht een autoverzekering erop na te houden. Een ziektekostenverzekering zullen we ook allemaal wel hebben. Want ja, je moet maar in een ziekenhuis terechtkomen voor een grote behandeling, een ingrijpende operatie, dan gaan daar gigantische bedragen mee om. Maar misschien heb je ook wel een levensverzekering afgesloten. Want ja, je weet immers nooit hoe het in de toekomst gaat met de AOW. De voortgaande vergrijzing is er in ons land. En die zal vroeg of laat zijn tol gaan eisen. En je wilt toch ook nog wel, als je ouder wordt, een appeltje voor de dorst hebben. Nou ja, daar zit wat in. Nu is wel de vraag wat de beste levensverzekering is. En u begrijpt al natuurlijk waar ik naartoe wil. Ik bedoel dan niet bij welke maatschappij je een levensverzekering af moet gaan sluiten. Want waar je het ook doet, bij welke levensverzekering of verzekeringsmaatschappij, als je je hoofd komt neer te leggen, dan heb je er helemaal niks meer aan. Misschien je nabestaanden nog, maar jijzelf niet. En sterven, dat moeten we allemaal een keer. Of het zou moeten wezen dat Jezus terugkomt in ons aardse leven. Dat kan. Maar als dat niet gebeurt, moeten we sterven. Nou ja, wat dan nog? Dan is het al afgelopen. Zo wordt er dikwijls gedacht in onze tijd. Maar het is niet waar. Dat weten jullie ook wel, jongens en meisjes. Met sterven is het niet afgelopen. Want sterven betekent toch dat wij voor God moeten verschijnen. En dat we door Hem geoordeeld zullen worden. En dan zal het één van beide zijn. Hemel of hel. Wel of wee. Nou, dat mag ons wel bezighouden. Helaas. En dan moeten we maar niet naar andere mensen kijken. Maar helaas maken we ons vaak veel drukker over de dingen van dit aardse leven dan over ons eeuwig lot. Maar als je dat laatste er wel bij betrekt, en wat is het nodig dat we dat doen? Wat is dan de beste levensverzekering? Daar is eigenlijk maar één antwoord op. Dat we door het geloof geborgen zijn in de liefde van de Heer Jezus Christus. Als dat zo mag wezen, zal het nooit meer fout met ons gaan. Wat er ook gebeurt. Dan mogen we meespreken met Paulus. Misschien nog een beetje aarzelend, schuchter. Maar toch meespreken. Want ik ben verzekerd. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Kunnen we zo meespreken met de apostel? Mogen we zo meespreken? Leeft het in ons hart? Ja, zegt iemand. Om dat nu uit je hart te kunnen zeggen, dat het echt is, dat is geen kleinigheid. Want een mens kan soms makkelijk wat zeggen, maar het moet toch wel hier van binnen leven. Ja, dat is waar, dat is ook geen kleinigheid. Daarom kom je veel mensen tegen die in onzekerheid leven. Ook onder kerkelijke mensen. Hoeveel keer heb ik het niet gehoord in de ambtelijke pastorale praktijk? Je zult het maar moeten afwachten, dominee, waar je uitkomt. Ik las eens van een Joodse rabbi die op zijn sterfbed lag. En die man die huilde. Er werd aan hem gevraagd: Rabbi, waarom huilt u? Wel, zei de rabbi, ik zie twee wegen voor me. Eén weg die naar het leven leidt, en een weg naar de Gehenna, de hel. En ik weet niet op welke van die twee ik me bevind. Onzekerheid of je deel mag hebben aan het heil, ja dan nee. Zolang wij nu de grond voor de zekerheid zoeken in iets van onszelf, gemeente, en niet alleen in de onvoorwaardelijke liefde van God in Christus, zouden wij dan ooit uitkomen? Dan kom je er niet uit. Want dan blijf je steken in het warnet van je eigen denken en je eigen gevoelens en je sterft in onzekerheid. Wat is het nodig dat we uit de schulp van ons arglistig hart naar buiten komen en dat er mag zijn en je toevertrouwen aan de liefde Gods in de Heer Jezus Christus. Zekerheid. Het is een grote zaak. Ben ik verzekerd in deze zin? Van mezelf niet. In mezelf niet. En toch. Toch mag ik zeker zijn. Al is dat een aangevochten, een bestreden verzekering. Zeker in de Heer Jezus Christus. Aan wie ik me toevertrouw. Zeker van Gods grote zondaarsliefde in hem. Ik ben verzekerd, zegt Paulus. Wat er staat in het Grieks kunnen we ook anders vertalen. We kunnen ook vertalen: ik ben overreed geworden. Overtuigd geworden. Namelijk door de belofte van het evangelie. En door het getuigenis van de Heilige Geest in mijn hart. Want het is de Heilige Geest toch die met onze geest getuigt dat we kinderen van God zijn. Nee, dat doet de Heilige Geest niet. Door een heel bijzondere openbaring of ervaring te geven. Dat kan die doen. Dat is niet zijn gewoonte. En daar moet je ook niet op blijven wachten. Ik was eens op bezoek, toen ik nog predikant was in Delft, bij een oudere dame. Ze lag in het ziekenhuis en het ging naar het einde toe. Toen zei ze tegen hem, en wat zou ik nou graag willen, dominee, dat er even een engel langs zou komen vannacht en even in mijn oor zou fluisteren. Leg je hoofd maar neer, hoor. Kom goed met je. Ik zei, ja, de Heere kan dat geven. Maar ga er niet van uit dat hij dat doet. Want zo werkt de Heere gewoonlijk niet. De Geest, hij werkt door het woord. En dan doet hij onze geest rusten op Gods beloften. Op Christus, die daarin tot ons komt. Johannes, hij schrijft in zijn eerste brief. De Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. De Geest getuigt in het woord. En de Geest getuigt ook in je hart. En dan getuigt de Geest dat de Geest de waarheid is. Dan ga je het woord gelijk geven. En dan val je op het woord. Dat is het werk van de Heilige Geest. En des te tederder wij leven, des te dichter bij God, des te groter is ook de zekerheid. Want als we de Heere mogen kennen door genade, maar als we toch een wat los leven leiden in die zin, dat je het niet nauw neemt in je leven, dat brengt wel vaak veel duisternis met zich mee. En veel onzekerheid ook met zich mee. En daarom, des te teerder we leven, des te groter is de zekerheid. Paulus, hij mag getuigen van de zekerheid deel te hebben aan het heil in Christus. En die zekerheid nu, die hij uit hier, dat niets hem zal kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus, die vormt het slot van een geweldig gedeelte uit de Bijbel. En wat we vanmiddag zo als geheel als tekst genomen hebben. Het geweldige zegenlied van het geloof, dat we lezen in Romeinen 8, vers 31 tot en met 39. En dan merk je dat de apostel daar een conclusie trekt uit wat hij tot hiertoe in zijn brief geschreven heeft. Paulus schrijft, wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Als je de brief aan de Romeinen nagaat, wat Paulus geschreven heeft, dan merk je dat Paulus in het begin van zijn brief ons heel sterk op ons nummer heeft gezet. Dan heeft hij onze zonde aangewezen. En dan heeft hij er geen doekjes om gewonden. En dan heeft hij gezegd, er is niemand rechtvaardig. Ook niet tot één. Er is niemand die God zoekt. Ze zijn allemaal afgewezen. Maar Paulus heeft ons ook de Heer Jezus Christus verkondigd. En hij heeft ons voorgehouden dat wie in hem gelooft, wie zich aan hem toevertrouwt, rechtvaardig voor God is en deelt in de goddelijke vrijspraak, vergeving heeft van al zijn zonden. Aan het begin van hoofdstuk 8 heeft hij geschreven, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Mochten we daar maar in mee kunnen komen. Dat we het ook geleerd hebben, jong en oud kon het zijn, om het in ons leven enkel te verwachten van de Heer Jezus Christus, dat de Geest ons dat geleerd heeft. Bij onszelf is de zonde. En daarom, als we het van onszelf verwachten, dan komt het nooit goed. Kan het niet goed komen. Maar het bloed van Jezus Christus, God zo reinigt ons van alle zonden. En daarom, als we het van Christus mogen verwachten in het geloof, dan mogen we roemen. Nee, niet in onszelf. Want in onszelf blijven we arme stumpers. Maar we mogen roemen in God door onze Heer Jezus Christus. Wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Zo schrijft Paulus. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dat is wat. Dat God voor je is, dat is evangelie. Blijde boodschap. Onze zonden verwekken de Heere tot toorn. En daarom hij moest tegen ons zijn. Want de Heere duldt de zonde niet. Het is de Heilige Geest die ons daarbij bepaalt. En waarom doet de Heilige Geest dat? Opdat we de toevlucht nemen tot onze Heere Jezus Christus. In Christus onze middelaar is God niet tegen ons, maar is hij voor ons. En als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dan moeten alle dingen meewerken ten goede. Alle dingen, zegt Paulus. Degene die God lief hebben, moeten alle dingen meewerken ten goede. En daarom, als we het van Christus mogen verwachten door genade, als hij ons dierbaar is geworden, dan hoeven we niet te vrezen. Misschien zullen we nog genoeg mee moeten maken in ons leven. Van alles en nog wat kan er op je afkomen. Dan kan er van buiten strijd zijn, van binnen vrees zijn. Maar dan houdt de Heer ons vast. Dan zorgt hij voor ons. En dan leidt hij ons veilig door de aardse woestijn naar het Kanaan dat boven is. En wat heeft de Heere dan veel voor ons over? Het liefste wat hij had, zijn eigen enige geboren zoon, heeft hij niet gespaard, maar heeft hij voor ons allen overgegeven. Hij heeft hem voor ons in onze plaats overgegeven, tot in de dood aan het kruis. En zijn toren tegen de zonde op hem laten neerkomen. Voor ons allen, zegt Paulus. Wie bedoelt hij daarmee? Nee, niet zonder meer alle mensen. Hij bedoelt ermee allen die van Christus zijn geworden. Die in hem geloven. Die zich aan hem toevertrouwen. Buiten het geloof om, delen we niet in Christus en ook niet in wat hij verworven heeft. Het geloof, dat is de band die ons met Christus verbindt. Het geloof, het is de lege hand waarmee we Gods genadegave aannemen. En als God zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, zal hij ons dan met hem ook niet alle dingen schenken? Hij schenkt ons wat we nodig hebben. Voor dit tijdelijk leven. Ook en bovenal voor de eeuwigheid. Dat betekent niet een leven op aarde enkel van rozengeur en maneschijn. Maar wel een leven in de hoede van de Heere. En als we mogen leven in de hoede van God, dat is toch het allerbeste. Dat is beter dan louter voorspoed op aarde. Mogen we het met Paulus. van God in Christus verwachten, geliefde. Mogen we leven in de hoede des Heren? Dat merk je in je leven. Want dan zorgt de Heilige Geest ervoor dat je ernst maakt met de geboden van God. Gewoon in de praktijk van het dagelijkse leven. Dat kan niet uitblijven. Als de Heere geeft dat we op Christus vertrouwen, dan is het onze begeerte om voor de Heere te leven. Dat kan niet uitblijven. Dat is het nieuwe leven, gewerkt door de Heilige Geest. Wat intussen niet betekent dat we dan nooit meer zondigen, nooit een steek laten vallen. Tot ons verdriet gebeurt dat nog heel vaak. Gebeurt dat iedere dag. En daarom beschuldigt je geweten je. En dan kunnen er aanvechtingen zijn. Dan kan het op je afkomen. Ja, maar als je dan Gods kind bent, hoe komt het dan dat je nog zoveel strijd hebt met je zonde, met je hartstochten? Als je dan Gods kind bent, van waar komt dan soms die angst in je leven? En waarom is er niet voortdurend rust in je hart? En dan kan de aanvechting op je afkomen. Ben ik eigenlijk wel een kind van God? Of vergis ik me? Aanvechtingen. Beschuldigingen. Niet alleen je geweten beschuldigt je dan. Maar ook Gods heilige wet. Omdat we die overtreden, steeds weer opnieuw. En de duivel is er ook als de kippen bij om je te beschuldigen. Wat denk jij? Dat jij bij de Heere hoort. Dan zou je dat niet gedaan hebben. En dan zou je dat niet gedacht hebben. En dan was dat niet in je hart opgekomen. Wat moet je daartegen doen? Uit onszelf kunnen we daar niks tegen doen. Er is maar één remedie, één geneesmiddel. In het nochtans van het geloof. Je vastklemmen aan de Heere Jezus Christus. Je verlaten op Gods belofte die in hem ja en amen zijn. Wie in Christus gelooft, die is wel zondig in zichzelf. En die blijft dat ook, tot zijn laatste snik toe. Maar nochtans is zo iemand voor God rechtvaardig. Zo iemand deelt in de vreespraak. En daarom kan Paulus zeggen, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Een uitdagende vraag. Maar dan wel een heilige uitdaging. Paulus gaat verder. God is het die rechtvaardig maakt. Vrij spreekt. Permanent doet hij dat. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Daar ligt de grond van onze zaligheid. In de dood van onze Heere Jezus Christus. Zijn dood aan het kruis is zo'n dood. Daar heeft hij de schuld betaald van allen die het bij zichzelf niet meer kunnen vinden, maar die zich aan hem toevertrouwen. En dat zijn offer volmaakt was, dat bleek op de paasmorgen. Want toen wekte God de Vader, de hoogste rechter, hem op uit de dood. En daarmee toonde hij dat hij tevreden was met het offer dat Christus had gebracht op Golgotha. Daarom zegt Paulus, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wat hebben
hebben we toch, gemeente, een machtige heiland. Hij is verhoogd en zit aan zijn vaders rechterhand. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij regeert de wereld. Ik zie er anders weinig van, zegt iemand. Ja, dikwijls zien we dat ook niet, dat Christus regeert. Misschien moeten we zeggen, meestal zien wij dat niet. Het lijkt zo heel anders en begrijpen doen we het ook vaak helemaal niet. Dat Christus aan de teugels trekt. Het lijkt soms wel alsof Satan de zaak in handen heeft. Maar het is niet waar. Aan Christus is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij regeert. En hij leidt. En hij beschermt zijn kerk. Alle macht is hem gegeven. En dat komt ten goede van zijn kerk. Van alle die het van hem verwachten. Hij leidt zijn kerk. Hij beschermt zijn kerk. Alle die in hem geloven. Ja, hij bidt voor hen. Dat betekent niet dat de Heer Jezus in de hemel als smekeling aan de voeten van zijn vader ligt. Maar wel betekent het dit, dat hij zijn volbrachte offer voortdurend opdraagt aan zijn hemelse vader. Aan zijn hemelse vader, zijn grote opdrachtgever. En als wij op een bepaald moment niet kunnen bidden, dat je het gewoon niet kan, omdat je zo leeg bent, dan bidt hij voor ons. Als je dat bedenkt, zou jij er dan geen zin in hebben om bij de Heere Jezus Christus te horen, om met hem verbonden te zijn, deze getrouwe zalig maken? Ja, ja, zegt iemand. Ja, maar Paulus heeft het wel over de uitverkorenen. Is dat voor u iets wat in de weg staat? Laat u toch daardoor niet van de Heer Jezus Christus afhouden. De duivel probeert dat. Want het interesseert hem helemaal niks hoe die een mens bij Christus vandaan kan houden, of het nou op een wereldse manier is, of op een godsdienstige manier, tussen aanhalingstekens, als hij maar niet tot Jezus de toevlucht neemt, dan vindt hij het best. Want dan weet hij, zo iemand wordt niet behouden. De uitverkiezing functioneert toch wel eens bij die en gene als een blokkade. Maar zo lees ik het niet in de Bijbel. In de Bijbel is het veel meer een poort en daarom troost. Want als God zich geen volk had uitverkoren ten leven, dan zou er niemand zalig worden. Wie is dan een uitverkorene? Hij of zij die het van Christus verwacht. Want de uitverkiezing is een uitverkiezing in Christus. Bid dan maar. Bid maar veel om de Heilige Geest. En kniel in belijdenis van uw zonde voor de Heere Jezus neer. En zeg het dan maar. Ik zal mijn hand op Jezus leggen. Amen. Op zijn offer zeggen. Het mag. Het mag. Want de Heere Jezus is toch niet voor niets in de wereld gekomen. Heeft toch niet voor niets aan het kruis gehangen. Is toch niet voor niets opgestaan en ten hemel gevaren? Dat heeft hij gedaan voor zondaren. Voor mensen die zelf niets hebben. Hij wil ons ontvangen. Want hij is gekomen om het verlorene te zoeken. En dat zalig te maken. Wat een zegen dan. Als we het geleerd hebben in ons leven. Dat je Christus niet meer kunt missen. En dan kun je het misschien niet precies aanwijzen, want daar is het gebeurd. En toen, als het wel mag leven in je hart, Christus kan het niet missen. Wat moet ik buiten hem en zonder hem. Hij is mijn leven. Dat is beslissend voor de eeuwigheid. De band met de Heer Jezus Christus. En dan moeten we intussen niet denken dat als dat zo mag wezen, dat hier op aarde alles op rolletjes voor ons zal gaan. We hebben het al even gezegd. Want de Heer Jezus bewaart ons dan wel in de noden, maar niet voor de noden. Paulus weet dat ook. Heeft dat aan de lijve ondervonden. Hier haalt hij Psalm 44 aan en zegt hij: want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Het leven van een christenmens, gemeente, het staat altijd in het teken van het kruis. Dan leven we uit Christus kruisdood. Maar tegelijkertijd zijn we dan ook onder het kruis. Want omstandigheden waarin we moeten verkeren, die kunnen soms heel erg moeilijk zijn, je ten neerdrukken. Dikwijls kun je Gods bestuur in je leven niet begrijpen. En dan komen die waaroms op in je hart. Waarom? Waarom ik? Waarom moet ik dat meemaken? En als je dan ziet op jezelf, op wat jij ervan terechtbrengt, en op de omstandigheden waarin je verkeert, dan denk je vaak: het gaat fout. Het zal nog eeuwig fout met me gaan. Dat wordt mede ingegeven door de gedachte dat tegenspoed betekent dat God tegen je is. Maar dat is helemaal niet waar. En zo mogen we niet denken. Ik lees het juist andersom in de Bijbel. Dan lees ik: die de Heere lief heeft, kastijdt hij. En hij geeselt een iegelijk zoon die die aanneemt. Mochten we het maar van de Heer Jezus Christus verwachten. Wie in hem gelooft, is door hem gegrepen. Want het geloof hebben we toch niet van onszelf? Dat heb je toch niet meer in je zak zitten? En als de Heer ons gegrepen heeft, als hij het geloof, de vlam van het geloof ontstoken heeft, dan laat hij die vlam niet uitgaan, dan houdt hij ons altijd vast. Paulus zegt: wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Niets kan ons daarvan scheiden. Verdrukking niet, benauwdheid niet, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard ook niet. Door Christus die ons heeft lief gehad en voor onze zonde is gestorven aan het kruis, zijn wij meer dan overwinnaars. Eigenlijk staat er in het Grieks hyper overwinnaars. Dan wacht ons na de dood het eeuwig vaderhuis. Daar is geen zonde meer. Daar kan Satan niet komen met zijn aanvechtingen. Daar is geen ziekte meer. Er is geen dood meer. En eens wacht ons de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want onze Heer Jezus Christus, hij komt weder op de wolken. Dan zal alles nieuw worden. Zou dat dan niet de beste levensverzekering zijn? Door het geloof geborgen te zijn in de Heer Jezus Christus. Als je een levensverzekering afgesloten hebt op aarde, dan moet je ieder jaar premie betalen. En niet zo'n klein beetje ook. En deze levensverzekering, die kost niks. Gratis. Uit genade wil God ons alle dingen geven.
helemaal voor niets. We kunnen niks betalen zelfs. We hoeven het ook niet te doen. Maar we hoeven het niet te doen, omdat de volle premie, de volle prijs door een ander is betaald. De Heer Jezus heeft betaald met de hoogste prijs, de prijs van zijn bloed, de prijs van zijn leven. Geloof dan in de Heer Jezus Christus. Steun op Gods belofte, die in hem ja en amen zijn. Als u het moeilijk hebt met deze dingen, bid dan. Bid om de Heilige Geest. Hij wil ons leiden, zodat we Paulus gaan naspreken en zeggen, want ik ben verzekerd, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welk is in Christus Jezus onze Heere. Ik las eens van een Schotse dominee, een zekere dominee Hugh Kennedy. De man lag op zijn sterfbed en hij vroeg om een Bijbel. Ze brachten die Bijbel bij hem, maar hij ontdekte dat het licht al uit zijn ogen was. En hij zei, sla Romeinen 8 op. En leg mijn vinger bij de woorden, ik ben verzekerd, dat nog dood, nog leven, dat niets me kan scheiden van de liefde Gods in Christus. Ligt mijn vinger erbij, kinderen, vroeg hij. Ja, vader, zeiden de kinderen. Wel nu, zei die dominee, God zij met u, mijn kinderen. Vanmorgen heb ik met jullie het ontbijt gebruikt. Vanavond zal ik het avondmaal gebruiken met onze Heere Jezus Christus. Vanavond. Zo ontsliep deze man, steunend op Gods belofte in de Heere Jezus Christus. Verzekerd mocht hij zijn. We mogen het zijn. Niet door iets van onszelf, maar door het werk van onze getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij daarom de lof, tot in alle eeuwigheid. Amen.